Een enkele mededeling, dat is allereerst dat morgenavond er een diaconale vergadering in de consistorie wordt gehouden. Bezoektijd van 8 uur tot 8:30. En de collecte vandaag, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor ogen. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. We zingen met elkaar van Psalm 21, het eerste en ook het vijfde vers. Ons opnieuw zijn heilige wil bekend. Als we naar de Weddenseerde geluisterd hebben, zingen we de belijdenis uit Psalm 25, het vijfde vers. En daarna volgt de schriftlezing van morgen uit het Oude Testament, het eerste boek Samuel, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Had tot Paul tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet terugkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn klederen. Ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit, overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtig En Saul zette hem over de krijgslieden. En hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk. En ook in de ogen van de knechten van Saul. Het geschiedde nu toen ze kwamen en David terugkeerde van het slaan van de Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël, met gezang en rijen, de koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen, spelende, antwoordden elkaar en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zei, zie, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag af en vooraan. En het geschiedde des anderen daags dat de boze geest van God over Saul vaardig werd en hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Saul nu had een spies in zijn hand. En Saul schoot de spies en zei, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich 2 van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1.000. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht van het volk. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen. En de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief. Want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht.
Gemeente, we willen vanmorgen luisteren naar dit gedeelte uit de geschiedenis van David. En dat dan vooral doen langs 3 hoofdlijnen. Als het gaat over de liefde van Jonathan, de lof van het volk en de haat van Saul. Die in dit gedeelte tot uitdrukking komt. We gaan nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor broeder Erconet van de Oranjestraat 20. En ook voorbeden, zoals u zult begrijpen, voor hem. Maar er is allereerst nu reden om hem de Heer ook te danken. Broeder J.W. Schagen, Adriaan Volkersingel 1A. En het feit dat de kleine Mark nog weer eerder thuis mocht komen. Mark Huizer uit de Nicolaas Beetstraat 16. Als dat aanvankelijk gedacht werd. Uit de herberg de Oosterbeek mocht thuiskomen zuster J.E. Hogenboom de Jong. Professor Snelliersweg 69. Dankzegging willen we ook doen voor de familie J.G. Bakker Bot, Rijgelaan 81, die gisteren mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Voorbeden willen we doen voor een aantal die in het ziekenhuis liggen, zuster A. Schakel Meijwaard van de Jan Steenstraat 17. In Sint-Antonius ligt zuster M. van Tilburg van Klei van de Volkerakstraat. In Dordwijk zuster Kraaienveld Verweert van Zoutstoep 11. En broeder J. Versluis, Leijanker 10. En de komende week zal broeder J. de Bok van de Rivierdijk 529 ook een operatie moeten ondergaan in Dordwijk. In verband met zorgen die er zijn, grote zorgen over zijn gezondheid. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Heren, als we daartoe elkaar opwekken, laten we dat doen. Dan bidden we van u aan het begin van ons gebed. Wilt u door uw Heilige Geest ook geven dat we het doen? Bidden tot u die in de hemel woont. En dat dat niet alleen in de uiterlijke houding merkbaar mag zijn, dat we nu ons afsluiten voor alles wat om ons heen is en ons richten op u. Maar dat dat vooral ook een zaak van ons hart mag zijn. En dan weet u het wel, Heer, dat zonder uw geest uiteindelijk van ons bidden niets terecht komt. En daarom bidden we u, leidt u ons ook vanmorgen nu allereerst door die geest, waarvan u zelf getuigt dat hij de geest ook van de gebeden is. En als we zo tot u naderen, tot u die in de hemel woont en daar uw heerlijkheid hebt, volkomen verheerlijkt wordt, door uw troongeesten, door de gezaligden, onafgebroken wordt u daar eer bewezen. En daar is ten volle zichtbaar hoe groot en schitterend is uw eer. Heere Jezus Christus, Koning der Koningen, Heere der Heer, nu u met de Vader in zijn troon gezeten bent. Heere, we komen vanmorgen tot u in de hemel woont. En wij zijn op deze aarde. Dat weet u. En wij weten het ook wel. Om meer dan één reden. Dat is ook zo als we letten op het feit dat er veel dingen zijn in ons leven die moeilijk zijn. Die ons herinneren aan het feit dat deze wereld een gevallen wereld is. En zo zullen we ook voorbeden doen voor zieken en anderen. Maar dat is zeker zo, heren, als we al de belijdenis gezongen hebben na het luisteren naar uw wet. Want op deze wereld zijn wij met onze kinderen, die van huis uit niet doen wat u ons opdraagt om wel te doen. En die ook nalaten wat u ook zo in uw heilige wet gegeven hebt als het goede te doen. En dwazen die we zijn, we doen juist wel de dingen die u verbiedt. En dan weet u wel, dat is aan onze buitenkant niet altijd af te lezen. Ook vanmorgen niet zoals we hier in de kerk zitten. Maar u kent ons hart. En u weet hoe wij ook meezongen. Of dat er werkelijk liefde kwam tot u en dus ook tot uw heilige wil. En of dat we zo ook iets ervan leerden kennen in ons leven. Dat zondigen tegen u niet alleen vaak gebeurt, menigmaal en veel vaker, als dat wij ons te binnen kunnen brengen. Maar dat het ook zwaar is. Zwaar om te zondigen tegen uw heilig recht. Maar onnoemelijk veel zwaarder om te zondigen tegen uw heilige liefde. Heere, wilt u door uw geest ook daarin onderwijs geven, opdat we zo eens te meer tot hem zullen vluchten, wiens bloed reinigt van alle zonden, vele zonden en zware zonden. Wilt u ons en onze kinderen vanmorgen dan ook niet aanzien in onszelf, maar in hem, die met zijn volmaakte offer als de hemelse hoge priester voor u staat. En u hebt een volkomen genoegdoening ontvangen. En u bent tevreden met dat offer dat hij gebracht heeft. En zo hebt u de weg willen openen tot uw genadetroon. Heren, als we zo tot u komen vanmorgen, wilt u ons dan onderwijzen door de prediking van uw woord uit een oude geschiedenis, waarin u toen al uzelf geopenbaard hebt en ook hem die u eenmaal in de volheid des tijds zenden zal. En die komt op de wolken des hemels, om zo ook zijn heerlijkheid op deze wereld ten volle te laten zien. Voor vriend en vijand. Heere, maak ons van vijanden vrienden, als we nog altijd, hoe verborgen ook, in vijandschap tegen u voortleven. En doe allen die op u leerden hopen ook zien wat en wie ze in u hebben. Heere, u weet precies wat ieder van ons nodig heeft. Dat is anders misschien wel als dat wij met een bepaalde verwachting naar de kerk gekomen zijn. Maar u bent de alleen wijze God. En mochten er zijn, heren, die zonder enige verwachting naar de kerk kwamen, zonder enige verwachting van u, wilt u hen dan beschermen Als er zijn, heren, die niet meer doen van morgen, als alleen hun plicht vervullen, wilt u geven dat die plicht vanaf nu een voorrecht mag worden? Wilt u zo aan allen denken die hier in de kerk zijn, thuis meeluisteren bij de kerktelefoon? Wees ook met dat deel van de gemeente dat of elders is of, en daar bidden we nu bijzonder voor, ook de zieken die in het ziekenhuis wellicht ook naar uw woord kunnen luisteren op een bepaalde manier. Heren, we bidden u voor hen die in de ziekenhuizen verpleegd worden. De namen hebben we elkaar genoemd en u kent ze, want u ziet ze daar liggen met de moeite van het lichaam, de pijn, de zorg, de gedachten die zich kunnen vermenigvuldigen. Ook voor die ene broeder die de komende week nog naar het ziekenhuis moet. Een operatie zal ondergaan. Heer, en onze gedachten kunnen zich vermenigvuldigen. Als er symptomen zijn in ons lichaam die verontrustend zijn. Heer, wilt u dan aan hem en aan anderen denken die dat in deze weken ondervinden. En dat genade geschenk geven dat als de gedachten zich vermenigvuldigen, uw vertroostingen onze ziel mogen verkwikken. Heren, we bidden u, wilt u allen die in het ziekenhuis verpleegd worden nabij zijn. Als er reden is tot dank voor een geslaagde operatie, wilt u dan ook die dank in het hart werken. Als er anderen zijn, heren, voor wie de klachten nog voortduren, wilt u ze genade geven om in deze weg ook achter u aan te leren komen. Heren, oefen hen daarin. En we beleiden u. We leren het maar heel moeilijk. Maar ook dat weet u. En u bent een barmhartige, hoge priester. Die ook behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Omdat u zelf ook in uw leven verzocht bent geweest. Maar dan zonder zonde. We danken u ook voor hen die reden hebben om u bijzonder te danken als ze thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Ook al weet u dat dat nog heel verschillend is hier. De een die mag heel opgelucht weer thuiskomen. En het is dan voor zijn of haar gevoel achter de rug. Voor een ander, en u kent ook die broeder, is er een eerste deel achter de rug. Maar hij weet dat er meer komt. Maar tot hiertoe hebt u geholpen. Wilt u hem ook verder nabij zijn en ook deze kuur als de uitwerking zal beginnen in deze week. Wilt u die vijandige lichaamcellen doden, ook door middel van deze chemokuur. En geven, heren, dat ook daarin iets van uw koninklijke macht zichtbaar mag worden. Wees met hem en allen die hem lief zijn. We bidden u ook, heren, voor de familie die gisteren mocht gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren, de familie Bakkerbot. Er is veel reden, heren, om u te danken als we terug mogen zien op 40 jaar verbonden te zijn. De eed van trouw werd afgelegd, het ja-woord klonk. En u gaf genade om 40 jaar als man en vrouw met allen die hen lief zijn, die u hen ook geschonken hebt, ook de weg te mogen gaan. Heren, wilt u hen in deze dagen van gedenken ook bijzonder doen, zien op wat u hen gegeven hebt, dat u hen gedragen hebt, en dat er van hun kant ook heel veel reden is om het andere woord te gebruiken. U hebt ons verdragen als man en vrouw, als vader en moeder, opa, oma, in wat voor verband dan ook. Heren, wilt u ook verder met hen zijn? De weg die ze samen nog mogen vervolgen. Hoe lang, dat weet u alleen. Maar wilt u ze uw gunst doen zien. We danken u dat ook de kleine Mark weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zo gaat uw zorg ook over dat hele prille leven. Al weet u ook dat er misschien wel anderen zijn in deze gemeente voor wie zo'n mededeling ook met gemengde gevoelens aangehoord wordt. Hij kwam thuis. En u kent ze ook, ouders en met name moeders, voor wie het anders was. En daarom altijd nog in Het verborgen, het stille leed met zich meedragen van het prille leven dat zo vroeg afgesneden werd. Heren, zo hebben we u enkele dingen met name genoemd. U weet dat er ook anderen zijn. Wilt u in nood ook nabij zijn en geven dat we tot u leren vluchten. In vreugde, dankbaarheid leren. En in alles dat we zo aan u verbonden mogen worden, ook door de dingen van dit leven heen. Denk aan allen die rouw dragen. Allen heren die het kruis dragen van eenzaamheid, alleen zijn. Jongeren die een weg gaan met een groot vraagteken in hun hart. Als er hier zitten, Heer, wilt u ze opzoeken. Trouwe Heer, wilt u ons gebed horen, verhoren. Niet om één reden die wij uit onszelf u kunnen voorhouden. De enige reden. En u hebt het toch nooit om een andere gedaan. Is dat we het bidden om Jezus wil. Wilt u het doen? Uit genade alleen. Amen. Gemeente, dien de Heer met uw gaven en we gaan zingen uit Psalm 144, het tweede en ook het vierde vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. 72, het achtste, in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, als we vanmorgen over dit gedeelte nadenken en daar ons oor te luisteren leggen, dan is dat een heel bekende geschiedenis. Er zullen er niet zo heel veel zijn in dit kerkgebouw vanmorgen die zeggen, hé, dat heb ik nu eigenlijk nog nooit gelezen. De geschiedenissen van David zijn ook bij jullie heel erg bekend. 1 Samuel 18 volgt op dat heel bekende hoofdstuk 1 Samuel 17. De strijd tussen David, de kleine David, toch wel, en de grote reus Goliath. En we weten allemaal hoe het afgelopen is. David kon uiteindelijk dat grote zwaard van Goliath nemen. En daarmee heeft hij definitief bezegeld dat deze reus overwonnen was. Door hem het hoofd af te hakken. En hoe gaat het dan verder met David? Want daar willen we vanmorgen vooral bij stilstaan. Waar is het zwaard van Goliath? Draagt David dat voortaan mee als teken van wie David is? Ik ben de man die een reus verslagen heb. Nee, dat niet. Dit is niet het trofee dat hij meedraagt, het teken van de overwinning. In vers 54, hoofdstuk 17, staat heel nadrukkelijk, nadat alles achter de rug is, maar zijn wapens en dus ook dat zwaard van Goliath legde hij in zijn tent. En het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat dat woordje zijn met een hoofdletter had mogen staan. Omdat u weet dat als David straks moet gaan vluchten en hij komt bij het heiligdom, de tent des Heren, dat daar het zwaard van Goliath is. Want daar hoort het ook. David had immers beleden dat hij alleen in Gods kracht deze vijand overwonnen had. Maar weet u wat zo mooi is? De Heere geeft David toch tekenen van zijn gunst. Daar heeft David het zwaard niet voor nodig en bij nodig. Maar de Heere spelt hem in dit gedeelte als het ware 3 medailles op. Zo wil ik ze maar even noemen. 3 trofeeën. Als teken van het feit, David je koninkrijk komt. Niet door het zwaard. Maar als bewijs daarvan geef ik je de liefde van een vriend. Jonathan. Zal ik nu laten horen hoe het volk over je denkt. De lof van het volk. En de derde medaille, hoe vreemd het ook mag klinken, is de haat van Saul. En zo willen we langs die paar lijnen vanmorgen luisteren naar dit gedeelte van de Heilige Schrift. En daarboven ook die woorden schrijven, uw koninkrijk komen. En dat is aan de ene kant bedoeld richting David, dat hij ook aan deze dingen mag merken. God staat voor zijn eigen belofte in. Dat hij koning zal worden. En het wijst dan tegelijkertijd ook heen naar de grote zoon van David. Met het oog op wie wij bidden, uw koninkrijk komen. Allereerst dus de liefde van Jonathan. Zo begint hoofdstuk 18 ook eigenlijk meteen. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David, en Jonathan beminde hem als zijn eigen ziel. Waar gebeurde dat? En hoe gebeurde dat? Dat er in het leven van Jonathan iets kwam, waardoor zijn ziel, zijn innerlijk, zijn diepste wezen, verbonden werd aan de ziel van David. Als u even kijk naar het slot van hoofdstuk 17, dan ziet u dat er in de tent van Saul nog een soort samenspraak heeft plaatsgevonden. Dat begint dan eigenlijk in vers 55. Als Saul David ziet uitgaan, de Filistijn tegemoet, dan heeft hij gevraagd aan Abner, wie is dat dan? En als David dan vers 57 terugkeert van het slaan van de Filistijn, dan brengt Abner, de generaal, hem dus bij Saul. En dan moet hij nog eens een keer vertellen wie hij eigenlijk is. Vers 58, en Saul zei tot hem, van wie ben je er nou eigenlijk heen? En David zei, ik ben een zoon van uw knecht Isaï de Bethlehemiet. Tussen twee haakjes, er zijn er daarom die zeggen, zie je wel, hoofdstuk 16, waar David al in het koninklijk paleis was, dat hoort daar eigenlijk na hoofdstuk 17, want hier wordt nog een keer gevraagd, en hier blijkt duidelijk dat Saul nog helemaal niet wist wie David was. Gemeente, dat is nog maar een grote vraag, of eigenlijk vind ik het geen vraag. Weet u wat zo mooi is? Na afloop van de strijd. En als een nieuwe periode aanbreekt in het leven van David. En zo moeten we 1 Samuel 18 ook echt zien. Weer een volgende fase in het leven van David. Waarom een volgende fase? Omdat, vers 2, hij nu niet meer terugkeert tot het huis van zijn vader. Waarom een nieuwe fase? Vers 9. En Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. En nog een keer de vraag, waarom een nieuwe fase? Vers 15. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtig gedroeg, vreesde Saul voor Davids aangezicht. Een nieuwe fase, en voordat die aanbreekt, heeft het de Heilige Geest nuttig gedacht om na afloop van de strijd, nu er een nieuwe periode aanbreekt, nog één keer heel nadrukkelijk het doopzeel van David te laten lichten. Wie bent u? En dan zegt David niet, ja, ik ben toch de man die Goliath overwonnen heeft. Ik ben de zoon van Isaï, uw knecht, de Bethlehemiet. En in dat licht lezen we dus verder. De vraag nog een keer. Wat is er nu geweest wat in Jonathan de aantrekkingskracht gaf op het leven van David, zodat deze twee hechte, innige vriendschap met elkaar kregen? Dat is onder andere in het voorgaande hoofdstuk te vinden. En misschien kunnen we het eigenlijk wel heel kort samenvatten. Het geheim van deze vriendschap is niet, laat ik dat toch maar even noemen, de liefde van een man voor een man. U kunt heel wat verklaarders lezen, ik noem u dat toch maar even. Waar hierna verwezen wordt als het gaat over het feit dat homofilie best zou kunnen. Want zelfs David had Jonathan lief. En dat komt door die zin ook nog in 2 Samuel 1, dat David zingt over een liefde wonderlijker dan die van vrouwen. En begrijpt u me goed, als er hier in de gemeente zijn die een strijd voeren in hun leven op dit gebied, die hoeven geen enkele trap te hebben. Maar het gaat er wel om eerbied te hebben voor het woord. En geen dingen erin te gaan lezen die er niet in kunnen staan. Omdat God nu eenmaal niet met twee monden spreekt. En zichzelf tegen zou spreken. Dat kan sowieso al niet. En verder is het ook zo heel kortzichtig. Wat is nu een liefde wonderlijker dan die van de vrouwen voor David? Deze liefde van zijn vriend Jonathan. En wat is dat voor liefde? Wat is een liefde die ten diepste uitgaat boven de liefde van een man tot een vrouw of van een vrouw tot een man? En die zelfs kan bestaan tussen mannen. Geestelijke liefde. Als ik het zo even noem. En dat is niet heel zweverig, dan heb je het niet over een vaag iets. Maar dan heb je het over een vriendschap zoals hier. Wat is het wat Jonathans ziel verbindt met de ziel van David? Dit. Gods werk. In David. Gods werk door David. Die liefde in het leven van Jonathan tot David is opgewekt toen hij die jonge man daar in het dal zag staan. Hij was ook een van degenen geweest die niet durfde toen Goliath, de God van Israël, vloekte. En hij heeft David het horen zeggen in de tent van zijn vader. De belijdenis, die God die mij verloste van de leeuw en van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Hij heeft David het horen belijden. Gij komt tot mij met stokken en zwaarden, maar ik kom tot u in de naam van de Heere, der Heerscharen van de slagorde van Israël, de God die gij gehoond hebt. En toen is er wat gaan tintelen in het leven van Jonathan. Toen kwam er respect voor deze jongen, maar er kwam ook verbondenheid aan hem. Als de Heere zo door middel van hem het volk verloste van die aartsvijanden, de Filistijn. En hij deze jonge man zo hoorde spreken over de God die Jonathan ook zelf lief had. En gemeente, het geheim van deze vriendschap moeten we dus niet zoeken in een bepaalde uiterlijke verschijningsvorm van David of van Jonathan. Ook niet alleen zozeer in het feit dat David nu een held was. En wie wil er geen vriend van een held zijn? Als een van jullie vanmorgen zou zeggen. Ja, dominee, dat begrijpt u toch wel. Zo wonderlijk is dat toch niet. Ik zou ook wel een vriend willen zijn van de sterkste. Ik wil ook wel als vriend hebben één met wie ik zelf eigenlijk ook wel eer in kan leggen. Want als ik een vriend ben van die of van die, dan hoor ik ook bij een bepaalde club. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Eerst dit. Laten we onze vriendschappen er eens op nakijken. Kennen wij vriendschappen? En dat kan binnen het huwelijk of buiten het huwelijk zijn. En laat dat eerste ook maar niet zomaar overgeslagen worden. Want geestelijke liefde en een liefde tussen man en vrouw, wat maakt het huwelijk tot een christelijk huwelijk anders dan dat de aantrekkingskracht van de ander niet alleen maar is het uiterlijk of het karakter of noem maar op, maar als daar doorheen iets gekomen is van die geestelijke vriendschap. Wat is voor u, voor jou aantrekkelijk in een ander? Kent u, ken je het je aangetrokken weten tot, en als je jongere bent, een medejongere of misschien wel een hele oude man of vrouw in de gemeente? En waarom zou het omgekeerd niet kunnen? Dat je als ouder of als oudere je tot een bepaalde jongere sterk aangetrokken voelt. Omdat die zo sympathiek is, misschien ook wel. Maar zelfs al zou die een onmogelijk karakter hebben, dat er toch nog genegenheid kan zijn. Is dat dit geheim? Gods werk in die ander. Wat u zo verbindt met die ander. Zijn er veel vriendschappen in de gemeente? Deze. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die Gods naam eerbieden vrezen. Hoe krijg je een hechte gemeente? Daar kun je veel toeters en bellen bij halen. Maar wezenlijk van binnenuit kan dat alleen maar als er dit is. Gods werk in zondige mensen. Waardoor ze zo aan elkaar verbonden worden. Met allen in het heden. Maar laat ik dat er toch ook even bij noemen. Die vriendschap houdt niet op alleen voor degene die we nu om ons heen hebben. Maar dan komt er ook verbondenheid. Allereerst met Gods woord. Zeker. Maar ook met allen die de Heere heeft willen gebruiken. Ook in de loop van de kerkgeschiedenis. Om zijn koninkrijk te doen komen. U weet dat de Engelse predikant Stephen Charnock veel vrienden had. Heel veel. En als hij niet te spreken was, werd gezegd, hij is in vriendenberaad. Maar als u hem dan zou gaan opzoeken, zag u hem alleen op zijn studeerkamer zitten. Maar hij hield wel vriendenberaad. Allereerst met zijn God. De God van het woord. Maar zo ook met allen die hij om zich heen had. En inderdaad, dat waren zijn boeken. Van hen die God had willen gebruiken. Om in de loop van de kerkgeschiedenis zijn werk te doen. En daar hield hij beraad mee. Daar overlegde hij mee. Daar was hij mee verbonden. Jongelui, hebben jullie veel vrienden? In de gemeente? Buiten de gemeente? Waarom vraag ik dat ook aan jullie? Omdat er hier ook wel zijn. Dat kan eigenlijk niet anders. En ik weet niet aan wie ik moet denken. Die heel eenzaam zijn. Al heb je 1000 vrienden op Hives. Alleen. Omdat er geen innerlijke verbondenheid is met een ander. En dat kan ook via de pc niet. Deze vriendschap wordt dan ook jou voorgehouden om te laten zien waar je echt vriendschap kunt ontvangen. En wat wezenlijke vrienden zijn. Een vriend die te allen tijden lief heeft, Spreuken 17. Die David hier, voordat hij zijn eenzame zwerftocht gaat beginnen, want dat begint aanstonds na hoofdstuk 18, nog een paar maanden. En dan gaat David als een vluchteling door de woestijn heen. Maar voor die tijd geeft de Heere hem een echte vriend. Zielsvriend. En al leven we, gemeente, in een netwerksamenleving, waar allerlei mensen op allerlei manieren met elkaar in contact staan. Hoe komt het dat het leven nog nooit zo eenzaam geweest is als ooit tevoren? Zou het kunnen zijn dat juist dat cement gaat ontbreken van de vrezen des Heer? Een vriendschap kun je niet sluiten werkelijk als het eigen belang er alleen nog is. En het is juist in de vrezen des Heren dat we het oog krijgen voor die ander. En nu kom ik even terug als een van jullie gezegd had, maar natuurlijk wil ik graag de vriend zijn van David. Dat kan toch iedereen begrijpen? Is dat zo? Gemeente, wat kost Jonathan deze vriendschap? Alles. Jonathan, we hebben dat gelezen met elkaar, vers 4. Als dat verbond gemaakt wordt als bezegeling van die vriendschap, Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, zijn kleren, zijn wapenrok, ja, tot zijn zwaard toe en zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Wat doet Jonathan hier? Een cadeautje geven aan David. Jonathan doet afstand, gemeente, van de rechten op de troon. Jonathan, als de kroonprins, draagt dat voorrecht over aan David. Jonathan weet het, diep in zijn hart. En steeds meer raakt hij daarvan overtuigd. Dat David degene is die zijn vader zal opvolgen en niet hij. En toch, hier ziet u wat genade doet, gemeente. Jonathan wordt niet jaloers op David. Jonathan gaat geen gemene opmerking maken tegen David, omdat hij weet, en jij staat me naar de troon. Maar Jonathan sluit vriendschap met David. Jonathan doet afstand van zijn eigen rechten. En dat geldt ook voor vriendschappen, gemeente, als je geen afstand leert doen van je eigen rechten. En dat geldt binnen het huwelijk. En dat geldt voor allerlei andere vriendschappen. Dan kan er niet een verbondenheid zijn van ziel tot ziel. Omdat ook de vreze des Heren erin ontbreekt. En daarom ook deze vraag, gemeente. Want anders kan het ook niet tot werkelijke vriendschap komen. Hebt u al afstand gedaan van uw vermeende rechten? Als u dit leest, zo'n eerste gedeelte van 1 Samuel 18. En als u hier zou zitten, als iemand die deze vriendschap niet kent, wilt u dan eens nadenken over de oorzaak? Staat u nog in uw recht tegenover de Heer? Waant u uzelf nog altijd de kroonprins? Is het nog zo dat wee de naaste die u ook maar enigszins te na komt, die zal het weten? Bent u nog altijd een vijand van God? Nooit afstand gedaan van alles wat van u is, dan roept deze geschiedenis in het licht van de liefde van David, liefde van Jonathan voor David, u ook vanmorgen toe om voor deze koning te leren buigen die eenmaal Davids troon beklom. En als we daar verder naar gaan luisteren, als we vervolgens ook letten op de lof van het volk, dat is een andere lijn naar dit gedeelte. En u zult begrijpen dat we niet overal even uitvoerig bij stil kunnen staan. Het gaat ook om deze paar hoofdlijnen, de lof van het volk. En dat gaat om dat vervolg in 1 Samuel 18. Als David dan de aanvoerder geworden is in het leger van Saul, en als ze dan terugkeren van de strijd, en dat zal meer dan eens gebeurd zijn van het slaan van de Filistijnen, dan naar de gewoonte van die tijd waren de achterblijvende vrouwen, werden dan opgetrommeld, letterlijk en figuurlijk, om het leger dat overwonnen had tegemoet te gaan. En dan gaan ze ook bij zingen, bij die muziekinstrumenten. En het gaat even om de inhoud van dat lied. De vrouwen, vers 7, spelende, antwoorden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. Daarin klinkt de lof van het volk. Zo komt er ook een bepaalde verbondenheid tot uitdrukking tussen het volk en David. Is dat geen mooie medaille die hij ook opgespeld krijgt voordat hij als een veldhoen op de bergen gaat zwerven? Dat er een volk is dat van hem zingt. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Ondertussen, maar dat bewaren we voor de derde gedachte, zet dat natuurlijk kwaad bloed bij Saul en dat begrijpen we allemaal. Het is ook niet leuk als van de ander gezegd wordt en hij heeft het 10 keer zoveel verslagen. Zo is dat eigenlijk niet eens bedoeld. Het is hier een tegenstelling tussen 1000 en 10.000. Alleen een vaste verbinding die je wel vaker tegenkomt. Niet om te zeggen natuurlijk letterlijk, David heeft 10 keer zoveel mensen verslagen als dat Saul gedaan heeft. Maar het is voor iedereen duidelijk. Saul zijn duizenden, David zijn tienduizenden verslagen. Een mooi lied voor David. En zo komt ook tot uitdrukking wat u van David leest, dat hij genade en gunst vond in de ogen van het volk en dat er ook van dat volk liefde kwam tot deze gezalfde koning, terwijl ze dat nog niet eens wisten dat hij die gezalfde koning was. Voor de meesten denk ik in ieder geval niet. En waar gaat het me nu om, gemeente? Om 2 dingen. Als het gaat om deze lof van het volk op David. Dan heb ik al genoemd, dit mag David meedragen met zich als hij straks daar in de woestijn Zif is. En als hij straks bij Ziklag is en heel die weg nog. Maar laat ik eerst het andere eens benadrukken. Dit volk dat zingt de grote daden van David, die hij mocht doen. Wat komt er voor periode aan? Loop even mee met die mannen, met die vrouw. Laat dat lied dan tot u doordringen. En daar loopt hij, van wie je nu veel verwachting hebt. Tienduizenden verslaat hij. Als hij onze koning wordt, dan kan het niet anders dan goed gaan. Ga over een paar jaar eens op bezoek bij zo'n man. Of bij die ene vrouw die daar meeliep. Waar is David? Je had je mond toen vol over David. En daar was al je verwachting op gericht. Ik hoor je niet meer zingen. En dat was ook zo. Het leek allemaal op niets uit te lopen. Uw koninkrijk, kom David. Die belofte, die heb je toch. En je hebt toch de vriendschap gekregen van Jonathan. En je hebt gehoord de lof van het volk. Ga dan David eens vragen een paar jaar later. Als hij daar in de woestijn loopt. David, heb je er nog verwachting van dat het koninkrijk komt wat je beloofd is? En u kent allemaal bijvoorbeeld die bekende woorden. Dat David op een kwade dag zegt. En één van deze dagen kom ik nog een keer om door de hand van Saul. Waar gaat het me om? Het is van 2 kanten wordt het bestreden, die lof van het volk die hier klinkt. Dat is ten aanzien van David zelf zo. En als hij hier deze lofzang mag horen, dan trek ik nu, en dat doe ik maar een heel korte lijn door, naar de grote zoon van David. Die ook de lofzang wel gehoord heeft van het volk. David zijn tienduizenden verslagen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heer. Zo klonk toch het lied in Jeruzalem aan het begin van de week dat de zaligmaker zijn leven zou geven op de Goede Vrijdag op de kruisheuvel Golgotha. De grote zoon van David, in wie het koninkrijk gekomen is. Ga het 5 dagen later eens vragen. En dan weet u het. Kruis hem. Weg met deze. En als hij daar hangt als een gekruisigde zaligmaker, waar is dan het bewijs gebleven Gods koninkrijk komt? En trek de lijn maar door. Na de hemelvaart. In onze eeuw. Uw koninkrijk komt. En als alles dan toch niet lijkt te veranderen. Als het in de wereld er steeds goddelozer op lijkt te worden. Als er in de kerk veel dingen zijn waarvan u zich kunt afvragen. Is dit het bewijs dat Gods koninkrijk komt? Als er in je persoonlijk leven zoveel is. Dat van de verwachting die je misschien een paar jaar geleden had, of misschien nog maar een paar maanden geleden had, of langer geleden in je leven, dat weet ik niet. Verwachting van hem, de grote zoon van David, dat hij het zo zou maken, dat u zich verwonderen mocht. En dat was wel zo. Maar dat lijkt allemaal verleden tijd. En dat lijkt eigenlijk, als u heel eerlijk bent, allemaal één grote vergissing geweest te zijn. Gemeente, we weten het. David kwam op de troon. En 1 Samuel 18, dat loflied, dat verstilde wel. Verstomde misschien zelfs wel. Voor David en voor het volk. Maar juist deze geschiedenis wil ons er dan wel aan herinneren. David kwam wel op de troon. De gekruisigde grote zoon van David. Bij wiens geboorte, aankondiging van de geboorte gezegd werd. Deze zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Tot in eeuwigheid. Johannes, waar is de troon? Petrus, waar is de troon? Emmausgangers, waar is de troon waar hij op zit? Man of vrouw in de 21ste eeuw, die vastzit op de weg die u nu gaat, waar is de troon? Deze zal in eeuwigheid zitten op de troon. En zo goed als na 1 Samuel 18 ook 2 Samuel 5 een keer komt, waar David en door de 2 stammen aanvankelijk, maar later ook door de 10 stammen erkend is als koning. Zo zeker is het, zoals Johannes op Patmos zag, Openbaring 4. En ik zag de hemel geopend. En wat zag hij toen? Voor al dit 1 op de troon. En hij regeert. En dat is tot troost voor al diegenen die behoren tot de vrienden van David. En die meeleerden zingen. Ook al is het misschien vandaag stil in uw leven. Over die grote daden van de grote zoon van David. Omdat u daarbij leerde leven. Omdat u geleerd hebt dat u ook daarvan alleen maar kan leven. Of hebt u nog niet leren zingen? Als het gaat over David, ja, dat kunnen wij ons moeilijk indenken. Dat lukt misschien een beetje, dat je zegt, ja, David zijn tienduizenden verslagen, daar hoor je liefde in en daar hoor je betrokkenheid op David in. Maar als het gaat over de grote zoon van David. Gemeente, toen we aan het begin van deze dienst die vers uit Psalm 21 gezongen hebben. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? Meer dan David zijn tienduizenden. Heeft hij de dood, de zonde, de duivel overwonnen? Kent u vreugde om de vreugde die hem bereid is? Bij wijze van spreken. Al kunt u zelf nergens bij. En dan zou alles voor uw gevoel even hopeloos zijn. Maar als u over de koning kunt zingen, dan leeft uw hart in ieder geval voor die paar minuten weer op. Waarom niet? Het kan niet anders. Of allen die zo betrokken zijn op deze grote zoon van David. Haar of zijn hart leeft uiteindelijk daarbij. Ondanks al die omstandigheden. En dan is de grootste vreugde niet alleen maar gelegen in het feit dat ik mag geloven en het soms ook mag ervaren dat hij er ook voor mij is. Natuurlijk, begrijp me goed. Zonder dat zal er nooit echt ook die diepe vreugde kunnen zijn in God door Christus. Maar toch, ik zeg het nog een keer met nadruk. Al zit u hier als een man of vrouw, als een jongere of oudere. Die door allerlei omstandigheden, God weet het. Totaal voor uw gevoel. De weg kwijt is. Zing dan deze woorden mee. En als dat weerklank vond in uw hart. Weet het dan. De dag breekt aan dat zijn koninkrijk werkelijk komt. En dan bedoel ik niet alleen maar zijn wederkomst. Maar dat is ook op die weg daar naartoe. Dat door die onmogelijkheden van u heen. Door al die nevels heen in uw leven. Deze grote zoon van David. Ook zo kan regeren door zijn woord en geest. Dat u opnieuw weer de dingen kunt zien van zijn koninkrijk en van deze koning. Uw koninkrijk kom. Laat dat dan het indringend gebed zijn van allen. Die zo ook betrekking kregen op deze grote zoon van David. Voor zichzelf, maar voor anderen. Vergeet uw vrienden niet. Want een vriend heeft zich vriendelijk te dragen jegens zijn vrienden. En wat is vriendelijker dan dat u ook voorbeden doet voor allen die hun leven alleen maar veilig weten bij de grote zoon van David en waarvan u of jij zou weten. Ze zijn helemaal de weg kwijt. Derde medaille. Haat van Saul. En dat klinkt wat vreemd. En toch, gemeente, is dat een trofee die David hier uitgereikt krijgt van de Heer. En waarom? Om het maar heel direct in te vullen vanuit het Nieuwe Testament. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haat. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Het is het bewijs van Gods gunst aan David. Dat Saul, de haat van Saul, hem treft. Omdat er een scheiding is. tussen de geest des Heren die op David rust en de geest van de boze die Saul in beslag neemt. Zelfs zo, zoals we dat gelezen hebben, dat als Saul daar de spies in zijn hand heeft, en hier is de eerste keer, maar het is nog niet eens de laatste keer, dat hij probeert met die spies David te doden. En Saul vreest voor het aangezicht van David. Gemeente, twee lijnen nog als het gaat over die haat van Saul. De eerste vooral als het gaat over wat dat voor Saul betekent en vervolgens wat dat voor David betekent. Gemeente, dat is wat geweest voor Saul als David daar in het paleis is en daar op zijn harp speelt. En als dat gebeurt in het leven van, van Saul, vers 9, dat Saul het oog had op David van die dag af en voortaan. En dan in combinatie met vers 15, hij vreesde David. Je zou bijna zeggen, Saul, wat een zielig figuur. Zielig. En in zekere zin en tot op zekere hoogte, gemeente, wil ik dat woord nog wel gebruiken ook. Het is ook echt een zielige vertoning wat medelijden opwekt. Als je een man of vrouw ziet strijden tegen beter weten in. Want Saul, gemeente, is het steeds helderder geworden. En dat is de oorzaak van zijn toenemende vijandschap. Als hem duidelijker wordt dat David zijn opvolger is. De man naar Gods hart waarover Samuel sprak. Dat zo des te openlijker zijn haat, zijn vijandschap zich op David wil wreken. Gemeente, Saul die moest iedere keer weer erkennen, als hij die spies in zijn hand nam, wat hij niet wilde erkennen. Hij weet het en wil het niet weten. En zo strijdt hij dat verloren gevecht tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Zielig, maar vooral zondig. Want de haat van Saul is op geen enkele manier te verdedigen. Je kunt tot op zekere hoogte nog zeggen, ja, dat begrijpen we wel. Maar dat komt omdat we uit hetzelfde hout gesneden zijn. Daarom begrijpen we het zo goed. Maar het is vooral zonde als we zo tegen de Heere en tegen zijn weg en zijn gezalfde strijden. Gemeente, hoeveel zielige figuren zijn er vanmorgen hier? Ben jij nog zo'n zielig figuur? Strijdend tegen God. Tegen zijn gezalfde koning. Ben jij nog iemand die weet... Het moet anders. En je geweten heeft het al vaak genoeg gezegd. En toch, ik wil niet anders. Bent u nog zo iemand? Ja, u zit hier niet met een spies in de kerk. Tenminste, dat lijkt wel dat dat niet zo is. Maar weet u dat u een erger zonde begaat dan Saul? Als u doet wat u doet als u in ongeloof verder leeft. Onbekeerlijkheid. Wat dacht u dat de zaligmaker bedoelt? Dat alle oog hem zal zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dat het dan alleen maar gaat over die Romeinse soldaten bij het kruis. Dat u daar die Joden nog wel bij wil rekenen. Die het doodvonnis ook uitgesproken hebben. Dacht u niet dat het dan gaat over al die zielige, dus zondige figuren? in de kerkbank hun spies namen. Ja, en goed, die dominee die kon wel blijven staan. Maar ten diepste hun spies richtte op de gezalfde koning. Gemeente, we zijn niet zo onschuldig als dat we eruit zien. U moet nog maar eens goed kijken. En als u hier straks weggaat zometeen, kijk eens goed na wat u gedaan hebt vanmorgen. Want het is ten diepste één van twee. Of u hebt weer uw spies genomen. En als u het kon, tegen beter weten in, maar ik wil geen afstand doen van mijn troon. En daarom hem doorstoken. Of het andere. Dat vloeit voort uit die lofzang van het volk. En dan zul je delen in de haat van Saul. Ik heb die tekst al genoemd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. En dat had voor David ook deze betekenis. Davids weg van Bethlehemstal naar Jeruzalems troon was de weg die een bepaald patroon vormt en laat zien die u in heel de schrift tegenkomt. De weg, het kruis eerst, dan de gloriekroon. De weg van het sterven aan onze eigen verwachtingen. Sterven aan alles wat van ons is. En dat zeg je in één zin, gemeente, tegelijkertijd. Wat zeg je eigenlijk? Sterven aan alles wat van jezelf is. Hoeveel is dat vergeleken met waaraan je moet sterven, waaraan je gestorven bent? Maar hoe dan ook, de Heere gaat langs die weg met te zijn. Maar weet u wat zo heerlijk is? Ook daarin is de strijd des Heeren. Niet alleen als je een reus Goliath tegenkomt, maar ook als je met de haat van Saul te maken krijgt. Dan geldt net zo goed dat de strijd des Heren is. En dat Davids tranen op die weg vergaard worden in Gods fles. En dat de Heren ook die tranen bewaart. Denk aan wat het boek Openbaring ons ook laat zien. Als het ook gaat om diegene die uit de grote verdrukking kan. En als het erom gaat dat die weg soms zo onbegrijpelijk lang duurt ook soms. Als de zielen van degene die gedood waren om het woord Gods, Openbaring 6. Als ze gedood zijn omdat getuigenis, ook roepen daar. Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. En aan een ieder van hen werden lange, witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden zoals zij. Maar het moment komt dat ze, zoals Openbaring dat ook verder laat zien, in de hemel om de troon staan. En daar mogen gaan zingen. Niet meer over een Saul die zijn duizenden verslagen heeft. Zelfs niet eens meer over een David die dan zijn tienduizenden zelfs verslagen heeft. Maar daar klinkt die lofzang door. Op de koning. Van wie David slechts op de beste momenten van zijn leven een bepaalde afschaduwing was. Of zoals wij dat ook wel zeggen, een type geweest is. De vraag is wel, gemeente, zullen we erbij zijn als er gezongen wordt? Of, en dat geldt voor allen die in het spoor van Saul ten diepste blijven wandelen, zullen we dat vreselijke gebed moeten bidden wat aan het slot van Openbaring 6 staat. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. En tot de en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toorn van het Lam. Dat kan niet anders als u altijd met uw spies van het ongeloof het Lam doorstoken hebt. Maar als dat anders werd, laat dan ook in de psalm die we nu gaan zingen, ook daarin tot uitdrukking komen. Is dat zo? Dat dat uw hoogst verlangen is. Om die koning alle eer te geven die hij waard is. En dat u het daarom ook uitzegt en uit kunt zingen. Zo moet deze koning, koning der koningen, eeuwig leven. Amen. Tegenin komt, wat er voor ons gevoel ook allemaal misgegaan is of kan gaan, dit is waar, uw koninkrijk komt. Laat ook allen, heren, die daar hun enige hoop en hun enige verwachting van leerden krijgen, ook daaraan houvast mogen hebben, heren. Het ging in het leven van deze gezalfde van u. En in de gezalfde die u gaf, van kruis naar kroon. En dat is ook de weg, heren, ten diepste. Het patroon waar langs u heel uw kerk als een kruisgemeente rondom het kruis bijeenbrengt, het kruis leert dragen. Tot daar waar voor uw troon straks de kroon neergelegd zal worden. Omdat u de troon beklommen bent. Heren, wilt u ons onderwijzen ook door dit gedeelte? Werkt u het ook verder uit door uw Heilige Geest? En wees ook met hen, Heer, die misschien wel meezongen. Zo moet de koning eeuwig leven. Maar nog altijd voortleven als een vijand van deze koning. Nog geen onderdaan. Heren, overtuigt u hen door hen de spies ook uit handen te slaan van het ongeloof dat u wilt doden, zo het mogelijk zou zijn. Heren, werk uw woord verder uit. Heb dank voor wat u gaf. Wilt u genadig verzoening doen over het zondige en gebrekkige. En breng ons vanavond weer samen rondom uw woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 60, het zevende vers, is de slotzang. Onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.